Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze Bijbellezingavond. Ook degenen die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek, die door Emiel weer verzorgd wordt. En ook de organist hebt u al gehoord, Van der Made, die ons vanavond zal begeleiden. Dat we met elkaar een gezegend uur mogen hebben rondom het woord. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van psalm 24 en daarvan vers 2 en vers 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En ook het derde vers, dus psalm 24 vers 2 en vers 3. Volgaan in gebed. Heere, dat we uw aanschijn zoeken met verlangen. Zo komen we ook in het gebed tot u, tot die troon van genade, opdat we geholpen worden ter bekwamer tijd, en ieder persoonlijk, in welke omstandigheden dat ook ons leven van dag tot dag gegeven wordt. U kent alle nood, u weet van alle zorgen, van alle aanvechtingen en strijd die geleverd wordt, het zij lichamelijk, het zij geestelijk. En daarom, wij komen tot u, omdat u alle dingen weet en ook de juiste woorden laat spreken en toevoegt, dat u een horend God bent en die ook verandering geven wil. Heere, zo mogen we met verlangen opzien tot die troon van uw genade, omdat we weten dat daar de Heer Jezus Christus de hoogste plaats heeft mogen innemen aan uw rechterhand. En dat u al uw welbehagen in hem betoont, in hem heeft aangewezen en ook heeft laten verkondigen. En daarom komen we tot u. Omdat we ook weten dat hij altijd voor ons bidt. Die dankbare en die profetisch getuigende koninklijke heerlijkheid die hij erin betoont. Als biddende en als dankende hoge priester. En waarvan uw woord ons zegt dat hij altijd voor ons bidt. En ook op dit moment komen we tot u. Dat u weet wat we nodig hebben in het spreken. Wat we nodig hebben in het luisteren. In het verwerken van al wat ons wordt aangereikt en gegeven uit uw getuigenis. Heere, opdat het voor onszelf ook de vastheid en de zekerheid meer en meer daartoe zal bevestigen. En onze wankele voeten daarin mogen staan. Omdat we u mogen kennen in al onze wegen. En dat u ons voorgaat met uw heilicht. Dan zullen we in de duisternis niet dwalen. En daartoe bevelen we ook dit korte moment dat we hier rondom uw woord vergaderd mogen zijn. Ook thuis die met ons meeluisteren en meezien. Geef dat de middelen van de techniek door Emiel verzorgd. Dan ook zodanig in de huiskamer de weerklank mogen vinden. Maar we weten al is het dat we het horen, al is het dat we het overdenken. Maar daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Want die is het die ons in al de waarheid leidt. Geef van der Made alles voor het orgel en ook de kosteres dat we hier weer kunnen zijn. Zo bidden we u om uw zegen in de vergeving onze zonden en dat om Christus wil. Amen. We lezen voor vanavond uit 1 Petrus 2 en daarvan de verzen 9 tot en met 17. Eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 17. Daar lezen we. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij tot een alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover dit gedeelte ter overdenking van deze avond. We zingen eerst nog uit Psalm 139 en daarvan het laatste 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. 14e vers uit Psalm 139. even de verbinding met de vorige keer even aan te brengen. In vers 7, daar werd gezegd, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En er komt een woordje maar, dat is een omkeer. De ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen van aanstoot en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Hierbij moet u niet alleen denken aan de heidenen en de wereldse mensen, maar ook aan de mondchristen, de hypocrieten, ook wel genoemd de toneelspelers, een gestalte van godzaligheid, maar die de kracht der zelf hebben verloochend. Ongehoorzamen die zich stoten aan het woord. En dan komt het tweede, maar gij, een uitverkoren geslacht. En Petrus komt verschillende keren op dit vaste en grote denkbeeld, komt hij terug in de brieven. Hij wil zijn broeders bij het bedenken van hun uitnemendheid in de Heer Jezus Christus uit deze overwegingen moed en troost aanreiken, opdat ze daar zouden putten te midden van al die verdrukkingen. En die verdrukkingen die werden veroorzaakt ten eerste door de godsdienstige mensen rondom hun heen, vooral het Joodse volk. Omdat zij geloofden in de Messias. Zij geloofden in de Heer Jezus Christus. Maar uit Nazareth kan niets goeds komen. U kent dat. Het godsdienstige volk stond hun tegen. En ze waren, ook velen, waren uit de heidense achtergrond overgebracht en tot het christelijk geloof. En ook die heidense achtergrond, daar werden ze uitgestoten. Want ze hoorden niet meer tot het heidendom. Verdrukt, uitgeworpen door het godsdienstige volk en uitgeworpen door de achtergrond van de heidense cultuur. En Petrus wil hen daarom vertroosten en daar overeenkomstig hun hoge roeping wil hij hen bemoedigen en wijze raad geven. Want dat ze in hun leven mogen laten zien dat zij christelijk niet alleen belijden, maar het ook werkelijk zijn in hun leven. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, uit de duisternis getrokken tot Gods wonderbaar licht. Petrus noemt hier 5 kenmerken. En die geven alle 5 eigenlijk voldoende stof tot overdenking, maar in zijn geheel genomen zijn die uit die duisternis van die cultuur van de heidenen getrokken zijn. En het beeld wat Petrus hier citeert in zijn schrijven, dat is eigenlijk Israël. Hij haalt deze woorden uit Exodus 19, waar Israël dus de stem van God hoort. En dat het volk zegt, wij zullen naar uw stem horen en wij zullen doen hetgeen u ons zegt. En daar spreekt de Heere tot het volk, u weet toch wat ik gedaan heb met de Egyptenaren. Hoe ik u als volk op vleugelen als van een arend gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan. Indien gij naastig naar mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond zult houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle andere volkeren, want de ganse aarde is van mij. En gij zult mij een koninklijk priesterdom, een heilig afgezonderd volk zijn. Daar hebt u dezelfde woorden die Petrus dus ook hier voor die verstrooide hier openbaart. De verkiezing van Israël als beeld van het uitverkoren volk van alle tijden en alle eeuwen. Het is geen groot en machtig volk, klein en onderdrukt, een slavenvolk, opgesloten in het land van de duisternis en van de dienstbaarheid. En Paulus zegt hiervan, broeders, maar u ziet toch uw roeping. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Het zwakke, het onedele, hetgeen niets is. Dat, opdat de wereld zou zien dat u niet roemt in mensen, maar dat u roemt in hem die u geroepen en getrokken heeft uit de duisternis tot zijn heerlijk licht. Bij God uitverkoren en dierbaar. En Jezus, onze bouwmeester, zoals we de vorige keer hebben gezien, de steentjes die door de bouwlieden veracht waren en van de steiger af werden geworpen, die raapte de bouwmeester op en hij gaat in de heggen en in de steggen en hij roept ze en hij brengt ze bijeen, opdat ze nimmer meer zullen struikelen. Verkiezing, dat betekent hier de krachtige en werkdadige roeping die de Heere doet in mensenlevens uit de duisternis, uit de slavernij van de zonde, uit de dienstbaarheid en uit het land van het verderf op weg gezet als pelgrims naar het beloofde land. En dit uitgangspunt beschrijft Petrus hier aan deze verstrooide en onderdrukte om ze moed en hoop te geven. En daarom zegt hij ook in de tweede brief, komt hij op dit gedeelte terug en dan zegt hij, maak dan uw roeping en uw verkiezing vast. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En het is opmerkelijk dat de man van de verkiezing en verwerping, zoals Calvijn vaak wordt aangewezen, dat Calvijn dan zegt, en laat deze volgorde staan. Roeping en verkiezing vastmaken. Want de onvaste, die draaien dit allemaal om en beginnen met de uitverkiezing. En dan wordt de roeping niet meer gehoord en niet geacht. Maar roeping en verkiezing, want zegt Calvijn, de roeping op zichzelf is al verkiezend. Hij zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil. Ook wanneer hij wil. En door die dienst van mensen. Hij zou geen onrecht gedaan hebben, zeggen onze Dordtse vaderen, als God, de mens waar hij zichzelf in gebracht heeft, in die diepe duisternis, in de zonde en in de verworpenheid. Geen onrecht als hij daar alle mensen in zou laten liggen. En aan niemand nog één woord van ontferming zou bekendmaken. Maar hij gaat roepen uit de duisternis. En dat begint bij de vader aller gelovigen, Abraham. Abraham. Ga uit uw land, uit uw wiens, uit uw vaders huis. Hier moet je niet blijven, hier zul je eenmaal eeuwig ondergaan. Abraham, ga uit. Ik zal je de weg wijzen en ik zal met je zijn. En zo roept hij toen en nu nog steeds op dezelfde wijze. Levi, sta op. Zacchaeus, kom af. Lazarus, kom uit. Uit het graf zelfs. En doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En Israël is toch het voltallige nakomelingschap van Abraham naar het vlees. En het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt de Heere van kind, tot in duizend geslachten. Dat zingen we toch? En zo nu ook de gelovigen, de kinderen van de belofte, die door hun nieuwe geboorte zijn toegevoegd, erbij geroepen tot het huisgezin van God. Galaten 4. Christus, de spruit uit de afgehouwen tronk van de stam van Izzi, de koning der koningen, de ware hoge priester, hij is de eerstgeborene van het geslacht dat blijven zal tot in alle eeuwigheid. En dat wordt genoemd in Oud en Nieuw Testament. En alle die van hem afstammen, die zullen ook delen in die dubbele waardigheid van koningen en priesters, goden tot eer. Want, zegt de Openbaring, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn vader. En de Heidelbergse Catechismus, die geeft ons getuigenis van wie is dan Christus? En waarom wordt hij Christus genoemd? Dat is een ambtsnaam. Dat is gezalfde. En waartoe is hij gezalfd van de Vader? Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Nou, dat weten we. Dat hoeven we niet uit te werken. Dat weten we allemaal. Maar dan komt het erachteraan. En waarom worden wij dan christen genaamd? Waarom worden wij christen genaamd? En dat zijn niet alleen maar uiterlijke dingen of beschreven dingen. Nee, maar dat wij zijner zalving deelachtig geworden zijn. Zijner zalving deelachtig. Opdat we profetisch zijn naam zullen belijden. Priesterlijk ons leven aan hem zullen wijden. En koninklijk met hem tegen de zonde leren strijden. Dat zijn de grote deugden die te verkondigen, omdat hij ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want eertijds was u niet mijn volk. U leefde in de duisternis. En u kende geen hoop. U kende geen vrede, geen rust. U kende God helemaal niet. Dat zegt Petrus ook van deze mensen daar uit de vreemdelingschap. In zonde ontvangen en geboren, aan allerhande ellende onderworpen, blind en doof en onwillig. Geen enkele reden dat de Heere zich over ons zou ontfermen. Geen onrecht in God als hij ons voorbij zou gaan. En toch, opdat wij tot het geloof worden gebracht, zendt hij goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En dat was natuurlijk in die dagen heel bijzonder. Want Paulus, die was eertijds, wilde hij graag naar Klein-Azië. En hij wilde naar Bithynië. En de Heilige Geest stond het hem niet toe. En nu schrijft Petrus aan de mensen in Klein-Azië en in Bithynië. Ziet u, hij zendt op zijn tijd en op zijn wijze zendt hij het evangelie tot degene die hij gaat roepen en die hij gaat brengen. En dat is allemaal, en dat volk wat bereikt wordt met het evangelie, dat is niet zijn volk. En dat was eertijds Israël ook niet. En Israël heeft zoveel keren diep gezondigd dat de Heere zegt, maar ik ga niet verder met dit volk. Rugama, de niet ontfermde. En Ammi, niet mijn volk. Hosea, u kent de profeet, daar gaat het openbaar worden. Niet ontfermd en niet mijn volk. En toch, Hosea, profeet moet gaan profeteren en uitbeelden waartoe het volk in staat is. Om afgoderij te bedrijven. Zoals zijn eigen vrouw. Maar de Heer heeft daarin een boodschap. En ik zal nochtans tot dit volk zeggen, Rugama zal worden, lo Rugama, de wel ontfermde. En Ammi, niet mijn volk, zal worden, lo Ammi, mijn volk. Omdat ik redenen uit mezelf neem en niet ziet of dat er eentje is die naar mij vraagt of er één is die naar mij zoekt. Er is niemand. En Israël werd geleid. En nu zegt Petrus, eertijd was uw duisternis. En u hebt de duisternis liever gehad dan mijn eeuwige wonderbaar licht. Want ik kwam als het licht in de wereld. Maar de totale mensheid, en ik kwam tot het mijne, krachtens de schepping, en tot het zijne, krachtens het verbond, en niet aangenomen, verworpen, weggedaan. En Petrus bedoelt dit als een waarschuwing, want u was eertijds duisternis. En wandel dan in het licht, gelijk hij in het licht is. Maar ja, U bemerkt dat ook misschien wel bij uzelf. Daar komt zoveel tegenin. En daarom gaat Petrus spreken over niet het volgen van de vleeselijke bewegingen die in ieder mens zich aandienen. Want wij dragen allemaal een vleeselijke natuur. En die vleeselijke natuur hebben we meegekregen uit Adam, onze eerste vader. Adam, die heeft ons de vleeselijke natuur doorgegeven tot alle mensen. En daarvanuit, levend, dat is duisternis. Dat is onderworpen zijn aan de dood. Maar daarom, Petrus die schrijft dat, daarom zijn ons die dierbare en die grote belofte van het evangelie verkondigd. Opdat wij de goddelijke natuur deelachtig zouden worden. En als ik u nou vraag, hebt u er erg in? Bent u iemand met één natuur? Of hebt u twee naturen? Dan zegt u, nou, dat is misschien wel erg moeilijk. Nee, dat is niet moeilijk. Want de ene is uit Adam en de andere is uit de meerdere Adam, Jezus, de tweede of ook wel de laatste Adam genoemd. En het ene is onze natuurlijke geboorte en het andere is onze wedergeboorte. Omdat we daar deel aan zouden krijgen en dat we wederom geboren worden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is door heel de brief en door allebei de brieven heen, is dat telkens weer het thema waar Petrus die gemeente toen en daar op aanspreekt. En u weet het, een van de grootste apostelen, toch Paulus? Wat heeft hij daarover geschreven? Twee naturen. Ik heb een natuur in mij en die wil net eender als Adam zelf bepalen wat goed en kwaad is. En die zelf als God wil zijn. Dat is de natuur, die heb ik meegekregen vanuit mijn geboorte. En die is nog steeds in mij. Ook al is daar die nieuwe natuur bijgekomen. Maar die vechten tegen elkaar in. En Maarten Luther die heeft het ooit zo gezegd. En ik zeg het nu met wat fatsoenlijkere woorden. Hij was zo cru in zijn uitdrukkingen. Maar Maarten Luther zegt, die oude mens. Oh, die verderfelijke oude mens. Ik heb geprobeerd hem te verdrinken. Maar hij kan zwemmen. En hij komt af en toe, komt hij boven water. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik toch voor een mens? Een mens met twee naturen. En kent u dat? Twee naturen. De ene natuur is bij Adam. En die wil zelf, en dan kunnen we met ons verstand wel proberen te onderdrukken en daar andere dingen voor in te vullen enzovoort. Maar dat houdt geen stand. Maar u draagt wel het teken en zegen van Gods genadeverbond aan uw voorhoofd. En daarbij heeft de Heilige Geest die u verzekeren zal dat hij in u wil komen wonen. Om u toe te eigenen wat we in Jezus Christus hebben. En in hem is de volkomenheid. In hem is het licht en waarheid. In hem en door hem is de verzoening en vergeving van de zonde. Maar is dat misschien juist uw strijd? Die twee naturen die zo botsen tegen elkaar. En er zijn mensen die daar zodanig mee te maken hebben, dat ze denken, ja, bij mij kan er geen geestelijk leven zijn. Want dan zou die oude natuur niet meer zo opspelen. Dan zou die oude natuur wel ondergaan. Nee, maar die gaat nooit onder. Weet u wanneer dat die ondergaat? In het graf. Daar gaat die onder. En dan zal die nooit meer opstaan. Nooit meer. Een nieuw en godzalig lichaam zal verenigd worden met de ziel die zaligheid ontvangt. En Peter zegt, u hebt een afgezonderd, apart gezet leven gekregen. En het onvergankelijke zaad van het evangelie heeft ingang gevonden in uw harten. Wandel dan gelijkvormig aan dat wat u bekend is gemaakt. En wat is Petrus hier vervuld van liefde en bewogenheid om de mensen daarop te wijzen. En hoeveel keren dat hij in deze brieven niet spreekt over de wedergeboorte en de opstanding van Christus die dan deel in ons leven wil geven. En hij zegt, u bent wel verstrooid. Verstrooid en verdrukt van de godsdienstige en van de heidense mensen. Maar dat is de normale weg. Want u bent niet meer van die wereld. U bent niet meer onder die heerschappij van menselijke wijsheden en van menselijke bedoelingen. Maar uw leermeester is daar. En hij maakt u bekend wat tot uw zaligheid zal dienen. Maar laat dan die vleeselijke begeerten die in u opkomen. En wie weet daar niet van? Wie weet daar niet van? We zijn in de wereld. In de wereld. Niet van de wereld zeggen we dan, maar wel in de wereld. Nou, en? Op hoeveel momenten zou je ogen moeten sluiten? Hoeveel momenten zou je oren dicht moeten doen? Omdat je de dingen die om je heen gezegd worden of uitgeroepen worden en die billboards zo voor je opgesteld worden. Dat is die wereld. En die ademen we in. En die zien we. En die proeven we. En op allerlei manieren. Die vleeselijke begeerte. En dan je eigen zelfzuchtige hart daarbij. En die eigen verlangens. Ja. Hoe kan het nou toch weer dat ik dat kan begeren. Terwijl het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet, dat doe ik. Wat ben ik toch voor een mens? Voelt u? Dat is die strijd. Dat is die strijd. En Petrus weet dat die mensen daarin in moeten leven. En daarom gaat hij ze bemoedigen. Want hij weet er zelf maar al te veel van. Maar al te veel van die strijd. En dat innerlijk. Dat andere gedachte tegen het woord van God. Heer, dat zal u geen zin overkomen. Nee, dat zal u niet gebeuren. Maar daar zal ik voor instaan. Ja, Petrus. Maar hij weet ook van wedergeboorte. Als de Heer Jezus op een gegeven moment vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En hij vraagt het aan de discipelkring, dan is Petrus die antwoord geeft. Gij zijt de Christus. Gij zijt de gezalfde Gods. De gezalfde Gods. Waar we het er net even over hadden. Ja, weet u wat de Heer Jezus zegt? Petrus, dat komt niet door jouw vlees en bloed. Dat heb je niet meegekregen door de wil van je vader. En niet meegekregen door de wil van je moeder. Maar dat is nu het werk van mijn hemelse vader. Dat heeft mijn vader in jou gewerkt. Dat is de wedergeboren. Nieuwheid. Wedergeboren. Tot een levende hoop. Maar dat staat onder de spanning. Dat staat midden in deze wereld. Dat staat midden in het woestijngebied. Met doornen en distelen. Die alom en overal uw leven proberen te prikken. En dan gaat er een, die grote tussenwerper, die weet dat u het woord van God hoort en dat u dat woord in uw nabijheid hebt. En dan moet hij tussen zien te komen. Dan moet hij een weg tussen zien te slaan en dan moet hij proberen verwijdering in aan te brengen. En die innerlijke neigingen die in ons zijn, vanuit Adam, zelf bepalen, zelf als God wil, die weet hij wel aan te zetten. Dat kon hij toen in het begin al. Is het ook dat God gezegd heeft, oh, je mag het ook wel anders lezen hoor. En die oude Bijbel, die is toch wel een beetje tijdgebonden. Dat was in de tijd van de apostelen en de tijd van de profeten, was dat zo. Maar nu niet meer. En cultuurgebonden, dat was natuurlijk in die tijd van Abraham. Ja, in dat Ur der Chaldeeën, dat was logisch dat hij daar uitgeroepen werd. Maar vandaag aan de dag, hoogwetenschappelijke wereld om ons heen. En in de voortgang in de wereld die er is. Nee, cultuurgebonden, tijdgebonden, dat Zo word je het niet meer lezen hoor. Zo niet meer. Maar Petrus zegt: wandel dan waardig hetgeen u verkondigd is. Want weet u waar de grootste vijand is? Dat is niet in onze omgeving. En dat is niet die briesende leeuw die rondgaat. Weet u waar de grootste vijand is? Binnen de poort. De vijand is al binnen de poort. Die zit in mij. Dat is die oude mens. En dan moeten we de oude mens niet de schuld geven. Want dat ben ik. Dat ben ik. En weet u waarom dat de Heer Jezus dan zegt? En ieder dan die mij wil volgen, die nemen zijn kruis op. En wat is nou uw kruis? Wat is uw kruis? We krijgen antwoorden, ja, ieder hart heeft zijn eigen smart. En ieder huis heeft zijn eigen kruis. En dat is waar, dat is waar. Maar dat is het kruis niet. Wat is dan mijn kruis? Laat ik maar bij mezelf houden. Mijn kruis, dat is mijn ik. Mijn eigen ik. Dat is mijn kruis. Om dat op te nemen. Om dat te verloochenen. En dat achter Christus aan te dragen. Dat brengt tot vrijheid. En dan niet de vrijheid om de levensinhoud daaraan voor te zetten. Vrijheid. Velen zeggen, dan ben je vrij van zus en van zo. En dan, want dan ben je niet meer onder de wet. Maar dan ben je onder het gezag van het evangelie. Terwijl de Heer Jezus zegt, maar mensen, wacht nou even. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Kom nou. Daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. En in en door mij zult gij wandelen overeenkomstig de heilige wil Gods. Blijf in mij en ik in u. En niet, Petrus zegt, gebruik toch die vrijheid niet voor een oorzaak voor het vlees. Doe dat niet en laat die vleeselijke begeerte u niet overheersen. Maar strijd er tegen. Dat is een strijd. Ja, inderdaad, dat is een strijd. En hoe zult u overwinnen? Door woord en door de innerlijke werking van de Heilige Geest. En dan zult u in hem meer dan overwinnaar zijn. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Eerlijk onder het geseculariseerde volk van Nederland. In onze eigen omgeving. En ze zullen altijd kwaad van u spreken. Altijd. En dat zal altijd blijven. Laster en smaad zal uw deel zijn. Zoals die mensen toen en daar. Waar Petrus dan schrijft. Maar het zal ook uw deel zijn. En dat wordt steeds met de dag erger. Erger. Let er maar op. Maar in het oog van mensen bent u eigenlijk een dwaas. Want je volgt dingen na die ze niet begrijpen en die ze niet verstaan. De natuurlijke mens die heeft geen verstand van God, nog van goddelijke zaken. Het is hem allemaal een dwaasheid. En we weten dat er veel onder christelijke vlag heeft plaatsgevonden door de tijden heen, zeg maar de laatste 2000 jaar, wat natuurlijk niet te verantwoorden is. Wat is er allemaal niet onder de christelijke vlag gebeurd? Burgerlijke ongehoorzaamheid, revolutie, ordeverstoringen, kruistochten, oorlogen hebben plaatsgevonden. En waar de wapens door geestelijke hoogwaardigheidsbekleders gezegend werden om te doden. Dat is niet het koninkrijk Gods. Dat gaat tegen alles in. En Petrus roept op, doe goed, doe goed. Opdat de ander die dat niet weet, tot inkeer en tot terugkeer gebracht zal worden. En Gods naam verheerlijkt wordt over uw leven en over degene die hij door uw levenshouding daartoe nog roepen zal. En dat is niet makkelijk. Geen oproerige, maar voorbeeldige staatsburgers, gehoorzaam aan de overheid. Alsjeblieft, dat is aan de orde. Daar gaat Petrus nu tenslotte over spreken. gezag van de overheid. Die regeert. En de overheid heeft het gezag niet uit zichzelf, kunnen we wel denken. Maar het is uiteindelijk Gods dienaresse om het goede te bevorderen en het kwade te straffen. Kwade te straffen. Maar er zijn tijden en omstandigheden dat het omgekeerd wordt. Dat het goede kwalijk gesproken wordt. En dat de gevangenissen daarvoor opengaan. En dat het kwade bevorderd wordt. En niet gestraft wordt. Zo. Dat kan zijn. Maar dan nog. Calvijn zag in zijn dagen tijdens de reformatie dat er vorsten en kerkleiders waren die zich gedroegen als onmenselijke beesten. Zo heeft hij het zelf gezegd. Dat zag hij. Mensen werden gedood. Ketters werden opgehangen en in de olie gekookt. Terwijl het mensen waren die de werkelijke rijkdom van het evangelie beleden. En daarvoor uitkwamen. En dat niet verzwijgen. Maar toch standvastig bleven. Ondanks de brandstapels. En Calvijn die zegt ervan. En als dat een overheid is. Die alzo zijn onderdanen laat ombrengen. Moet je daar gezag aan toekennen? Moet je deze eerbiedigen? Calvijn zegt, je hoeft ze niet te eren. Je hoeft ze niet op hun hoofd een groot voetstuk neer te zetten. Maar wel eerbiedigen. Want het zijn Gods dienaressen. Ook al zijn ze dan in hun uitvoering als kwaad aan te zien. Behalve, zegt Calvijn, als ze u dwingen om te zondigen tegen God, dan mag je weigeren. Dan mag je weigeren. Al zou dat je leven kosten, dan mag je weigeren. Maar anders eerbiedig de gezagdragers. En Calvijn die riep daartoe op, zelfs vele predikanten die waren gevangen genomen en die werden op de galeislaven aan de roeikettingen gezet. Dag en nacht roeien, niks anders. En dan toch die overheid eerbiedigen. Totdat ze zouden willen dat u zou gaan zondigen. Maar de Heere regeert, beeft gij volken, eert. Want het is, er staat vast, zijn wil zal geschieden in de hemel en op de aarde. Want alzo is het de wil van God dat gij goeddoende de mond stopt van alle onwetendheid. En die onwetendheid, daarvan zegt Petrus, dat zijn de dwaze mensen, de ongehoorzamen. Die zich stoten aan het evangelie. En die kwaad spreken van degene die het evangelie begeren te volgen in hun leven. En de christenen van die dagen werden gezien en het meest gehaat. Er ging telkens weer een kwalijk gerucht uit. Want zij aten kindervlees. En zij doodden kinderen op Pasen vooral. Want dan, toen moest er bloed vloeien. En zulke verhalen die gingen rond. En waar ook in de wereldgeschiedenis ergens een pest uitbrak. Dat waren altijd. Wie was er dan een zondebok? Toen in die oude tijd was dat altijd Israël. Israël werd overal van beschuldigd. En nu? Nou, je hebt het pas meegemaakt. Toch? De christenen zullen wel de oorzaak zijn. Enzovoort. Maar daar gaan we nu verder aan voorbij. Maar Jezus zegt, bij monden van Petrus, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar, heb goede moed. Weer dat woordje maar. Dat is een andere kant. Van het geheel wat we om ons heen zien. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Jazeker. En dat wordt erger en erger. Nadat Christus meer en meer zal wederkomen. Dat zal toegaan nemen. Maar heb goede moed. Want ik heb die wereld overwonnen. Ik heb die wereld overwonnen. En de Satan die wel rondgaat. Maar die ligt aan de ketting. En hij, voor zover hij gevierd wordt, kan hij zijn vernielend werk voortzetten. Tot zover ik hem daar toestemming voor geef. Want ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En het kenmerk daarvan dat hij aan de ketting ligt, is dat er nog steeds mensen tot verandering, tot vernieuwing, tot het evangelie worden getrokken. Dan zou hij nooit toestaan als hij macht had. Als hij macht had, dan zou hij u allemaal uit de kerk houden. Allemaal. Dan zou hij niemand toestemming geven om hier nog één stap binnen te zetten. Maar dat kan hij niet. Kan hij niet. Hij. Ik heb alle macht. Ik heb alle macht. En dat heeft Petrus aan die mensen daar ook verkondigd. Ik heb alle macht. Want hoe kan iemand in het huis van de sterke ingaan? De eenvoudige gelijkenis wat de Heer Jezus uitspreekt. Hoe kan iemand in het huis van een sterke ingaan en daar zijn vaten in het huis die hij heeft bewaard en bewaakt, hoe kan hij die meenemen? Dat kan niet. Dan krijgt hij te maken met die sterke. Maar als hij nou eerst die sterke bindt, in de boeien gooit, dan kan hij al die vaten uit het huis, kan hij meenemen, kan hij roven. En dat is nou de voortgang van het evangelie. Er komen nog steeds mensen tot bekering. Er komen nog steeds mensen tot wedergeboorte. Omdat God daarin zijn nieuwheid en zijn volheid en zijn glorie in betoont. En de verstrooide. En die door verdrukking in het leven moesten staan. Toen en daar. In Klein-Azië en Bithynië. En nu ook alzo. Vrees niet. Vrees niet. Want ik heb de wereld overwonnen. En als ik u het evangelie laat horen en als daar die nieuwheid in uw hart en leven ingang gevonden heeft via uw oren van het horen van het woord en ik daar een nieuw werk ben begonnen, dan zal ik dat ook voleindigen. Dat laat ik nooit meer los. Want dat is mijn enige troost. Beide in het leven, nu, met al die verdrukking. Maar ook in het sterven. Als het einde nader en nader bij komt. Want hij, ik ben niet meer mijn zelfs eigendom. Kunt u even terug naar die twee naturen, naar die twee naturen. En als die ene natuur de kans krijgt, dan gaat hij overwinnen. Dan gaat hij proberen overwinnen. Toch? En dan gaat hij dat nieuwe wat van God in ons gewerkt is door de Heilige Geest, gaat hij proberen te overwinnen. Maar ik ben niet meer van mijzelf. Ik ben niet meer van mezelf. En wat er in mij is, dat kan nooit meer heerschappij gaan voeren. Omdat ik ben het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En dat heeft Petrus daar ook aan die mensen laten horen. U bent niet meer van uzelf. U staat nog wel in de verdrukking. En u staat nog wel op allerlei manieren onder de spanningen. En u wordt heen en weer geslingerd. Maar hij is het die overwint. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar gebruik die vrijheid dan niet voor een oorzaak voor het vlees. En laat die vleeselijke gevoelens u niet overweldigen. Maar vrees. En daartoe heeft Christus toch zichzelf niet laten binden. Om u zogenaamd te ontbinden. En dan de vrijheid daarvoor te gebruiken voor uw eigen vlees. Daartoe heeft hij toch niet die diepe weg van het kruis willen gaan. En moeten gaan. Toch? Toch niet om een oorzaak voor het vlees dan alle vrijheid te geven. En hoeveel mensen zijn er niet die al zo wandelen? Ja, maar ze zijn nu niet meer gebonden, want ze zijn ontbonden. En nu zijn ze vrij, nu zijn ze vrij, ja. En die oude natuur, en die oude natuur, nee, daar heb je toch geen last meer van. Die is toch overwonnen? Oh, waar staat dat in de Bijbel? Romeinen 7 eruit gescheurd. Maar let daarop, gemeente, let daarop. Dan weet men niet, dan weet men geen raad. Met die oude natuur. Maar die is levend. Luther, die zwemt af en toe. Af en toe gaat hij even een kopje onder. Ja, maar hij komt weer boven. Hij kan zwemmen, hij komt weer boven. En dan is hij weer. En dan moet u weer zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik toch? Maar uw hart is overwonnen. En het is in beide handpalmen gegraveerd in Jezus Christus. En daarom zegt Petrus, heb dan de broederschap lief. De broederschap, wat zijn dat dan? Wat is de broederschap? Dat is al degenen die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. Dat zegt Petrus. Al degenen die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. Dat is de broederschap. Heb die broederschap lief. Dat was toch de eerste christengemeente in volheid en glorie. Ze waren volhardend in de leer der apostelen. En in de gemeenschap van die leer. Van die leer. En in het breken van brood. En in de gebeden. Eén verenigd. Heb de broederschap lief. Want als u niet doet naar dat de wereld wil en naar de grootheden en de machtigen willen van u, zoals toen in de tijd van de keizers. En als je dat niet ermee doet, dan word je aangemerkt als asociaal. Want je bent overal tegen. Tegen dit en tegen dat. En de keizer die zegt, en jullie moeten leven zoals ik wil dat je leeft. En de eerste christenen hebben dat geweigerd. Geweigerd. En wat was het gevolg? Arenas. Voor de leeuwen. Als fakkels in de tuinfeesten van Nero. Overgoten met pek. In brand gestoken. Dat was de consequentie. En daar zijn we nog dankbaar. Nog verre van. Nog verre van. Maar het komt naderbij, gemeente. Het komt naderbij. Wees waakzaam. Wees waakzaam. Bereid u erop voor. Die tijd die komt. Die komt absoluut. De Heer Jezus heeft ons daarvoor gewaarschuwd. De liefde van het overwonnen hart heeft de broederschap lief. En erkent de overheid over haar gezet. Maar ze knielen alleen voor hem. De hoogste gezagdrager. Want hij die mij uit alle geweld van de duivel bevrijd heeft, hij zal mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekeren. En mij telkens weer van harte willig en bereid maken om in zijn wegen te wandelen. Dat is de getuigenis. En niet meer mijn zelfs eigendom, maar het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker. En al moest ik dan door een dal van de schaduwen van de dood, al moest ik dan voor de leeuwen, al moest ik dan, ja, dominee, maar dat is nogal wat, hè. Dat kan je zomaar niet zeggen, toch? Nee, we zijn er niet op voorbereid. We zijn er niet op voorbereid. Maar het komt wel. Maar het hoeft niet leeuwen te zijn. Het kunnen ook hele andere omstandigheden zijn. We kunnen zomaar uit het leven worden weggeroepen. En dan? En dan? Blijf eruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof aanschouwen. Daartoe horen wij toch het evangelie. Daartoe wil toch de Heilige Geest in ons harten werken. Daarom zijn we toch bij elkaar. Om het woord te onderzoeken en met elkaar te delen. En die vleeselijke gebondenheid waar Petrus het over heeft, dat is Adam. Dat is Adam. Houd dat in de gaten. Houd dat in de gaten. Want zonder dat u het weet, geef u soms gehoor aan die oude Adam. En die in uzelf is. Maar zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. In alle omstandigheden. En die zullen mij vreugde en blijdschap doen kennen. Ook al zouden ze mij het lichaam doden. Maar mijn ziel gaat in eeuwige vrijheid omhoog. Waar Jezus is. En waar hij gezegd heeft. Ik ga u plaats bereiden in het huis van de Vader met de vele woningen. En dat geldt voor die mensen in Klein-Azië, Bithynië. En dat geldt voor een ieder die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. We begonnen. U dan, die gelooft. Is hij dierbaar? Wat is er dierbaarder dan hij? Uw eigen leven? Uw eigen denken? Uw eigen willen? Nee toch? Hij is u toch dierbaar, boven alles uit. En hij is mij voorgegaan. Hij heeft zichzelf voor mij gegeven. En ik citeer uiteindelijk het laatste van Petrus. Gelooft, zij die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus, Jezus Christus uit de doden. En daardoor zijn we gebracht tot die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En degene die de erfenis eenmaal deelgenoot zullen worden, die wordt op aarde bewaard, te midden van alle omstandigheden, te midden van strijd en zorg en alle aanvechtingen. Dat is wat hij ons zegt. God bewaart tot de zaligheid om ons te openbaren de eeuwige heerlijkheid die hij bereidt, omdat Christus zichzelf daartoe heeft gegeven. Amen. We gaan zingen uit de morgenzang. Vers 5, verlicht ons hart dat duister is. Vers 6, schenk uw zegen bij uw woord. En vers 7, troost alle die in nood en smart tot u verheffen, dankstig hart. 5, 6 en 7 van de morgenzang na de psalmen. Zullen we samen de Heere danken. Heere, ook wij verheffen ons hart tot u. Voordat we met elkaar hebben nagedacht, hebben we met elkaar gezongen. Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heere, is geen ik denk niet tot uw eer, maar leid mij op de eeuwige weg. En hoe zou u dat anders doen dan door de prediking van uw evangelie en door doorgaande werking en de innerlijke betrokkenheid van de Heilige Geest die ons het woord doet verstaan en die ons troost in alle omstandigheden van ons leven en ons bemoedigt en sterkt, hoop en verwachting geeft, omdat hij het vrijelijk mag nemen uit hem, uit die volheid en de fontein van alle goeds en van alle leven. Want het brood dat ik u geven zal, dat is waarlijk spijs. En het water dat ik u geven zal, dat zal in u worden tot een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Heren, en dan kan er nog veel in ons leven rondom ons heen plaatsvinden. Kunnen we onder druk en strijd komen te staan, heen en weer geslingerd worden. Maar één ding staat vast. En dat is dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ook al weten we dat de overheden soms hun eigen wegen gaan en zich niet laten gezeggen door wat uw woord ook aan de overheid bekend maakt. Heren, maar dat geeft ons niet de vrijbrief om tegen de overheid op te staan en daarin eigen wegen te kiezen. Maar dat we het overgeven aan u. Want uiteindelijk leidt u alle dingen. U hebt alle macht en u geeft alle macht en u neemt alle macht. En eens zult u alle onrechtvaardigheid van voor uw aangezicht verdoen. En dan zullen we ingang vinden in het eeuwig koninkrijk, het welk bereid is van voor de grondlegging der wereld. En dat u daar de vermoeide pelgrims uit de strijdperk van dit leven welkom heten zal. Komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd en die erfenis bewaard wordt in de hemel. Heren, want wij mensen, als wij de erfenis weer opnieuw in onze handen zouden gesteld krijgen, dan zouden we net eender als Adam zijn. We zouden alles weer verkwanselen en alles kwijt zijn en alles kwijtraken. Maar u geeft ons geen erfenis, maar u geeft ons dagelijks dat we ons mogen verwonderen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Heren, dat is genoeg. Iedere dag is uw goedertierenheid weer nieuw. Geef dat we daarbij mogen leven en dat we daar de dagen mee mogen doorbrengen. Hoe dat het ook is, alleen gaande, alleen staande, alleen zijnde, weduwe, weduwnare. Maar hoe het ook is in ons leven. Maar dat wij ons door u laten leiden. En uw woord een lamp voor de voet en een licht op ons levenspad. Wil zo het woord ook ingang geven in onze harten om te bewaren, om daaruit te leren leven en te strijden tegen alle vleeselijke verleidingen die rondom ons heen zijn. Heren, wil daartoe ons horen en verhoren in ieder persoonlijk. Vergeef ons al wat niet was naar uw heilige wil en zegen ons, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, ook voor uw luisterend oor. En dat het ook voor u en voor ons allemaal tot rijke zegen mag zijn. Nog een goede avond en bij leven en gezondheid tot over 14 dagen bij de volgende bijbellezing. Dank u wel.